de FOMO, de fear of missing out, die is echt heel erg groot. Dus het idee is, op de fiets, voordat je in de klas zit, is er al van alles gebeurd. Is er al van alles besproken. Ja. En op het moment dat je in die klas zit en je hebt het allemaal niet meegekregen.
Dan kun je niet meedoen.
Sociale
uitsluiting.
Ja, en bijvoorbeeld die sociale uitsluiting, dat stuk in het brein, waar je dat is hetzelfde stuk in het brein waar je fysieke pijn hebt.
Ja, precies.
Het is echt heftig.
We voelen echt fysieke pijn dan.
Ja.
Hoi, leuk dat je luistert naar weer een nieuwe aflevering van de Potvis. Mijn naam is Fileen, ik ben trainer bij VIS.
En ik ben Timon Hoijting.
En in deze podcast praten we over thema's die we in organisaties tegenkomen. Wat we daar als bureau mee kunnen, moeten of vooral niet mee moeten doen. En misschien vind je hier en daar ook nog wat tips voor als je leidinggevende bent bijvoorbeeld. Vandaag praten we onder andere over gedragsverandering. Mm-hmm. En ik heb niemand minder dan Timon Hoijting aan tafel zitten. Timon en ik hebben elkaar ontmoet.
Lang geleden.
We waren 10, gok ik. 10 of 11.
Ik was een late leerling, dus ik denk dat ik 11 was.
Ja, in groep 7. Wij kennen elkaar al vanaf de basisschool. We hebben de hele middelbare school bij elkaar in de klas gezeten. Onze levens zijn ergens zo uit elkaar gegaan. Ja. En ineens zitten we nu weer bij elkaar aan een podcasttafel. Jij bent inmiddels directeur bij de consultancy en research takken van de Behavior Change Group.
Correct.
Dat kwam er in één keer uit, deze zin. Ja. En jullie houden je bezig met gedragsverandering.
Ja, in de breedste zin van het woord, denk ik. Ja, dat klopt wel.
Oké, dus in de breedste zin van het woord. Wat zijn dan, noem eens even wat uitersten van die breedte?
Nou, mag ik dan meteen een soort geschiedenislesje aftrappen?
Doe maar.
Dan ga ik het goed uitleggen.
Ja.
Als je het over psychologie en gedragsverandering hebt, denken mensen veel aan, überhaupt als je het over psychologie hebt, denken mensen natuurlijk vaker aan de klinische psychologie.
Ja.
Dus de GZ-psycholoog of de, als je Amerikaanse series kijkt, de sofa-bank.
Ja, precies. Ja.
Maar dat zijn psychologen die richten zich op het individu en het beter maken van het individu. Gedragsverandering komt uit het vakgebied meer uit de sociale psychologie.
Okay.
Dus dat is veel meer bezig met hoe werkt de mens in algemene zin.
Ja.
En wij richten ons meer op groepen mensen.
Ja.
Dus onze opdrachten gaan vaak ook over niet één persoon, maar over een organisatie of de maatschappij of de jeugd of wat dan. Dus dat zijn grote groepen mensen. En de opdracht is, die moeten iets meer of iets minder doen. Dat kan van alles zijn. Dus dat kan gaan over duurzaamheid. Het kan gaan over mensen moeten vaker de trein pakken. Of het gaat over recyclen. Of er is een nieuwe bedrijfscultuur die omarmd moet worden.
Mm-hmm.
En daardoor moeten mensen dingen meer of iets minder doen. En wat je daarvoor gebruikt is ook heel breed. Dus dat proberen we uit. Het is die sociale psychologie als basis, maar we kijken ook toch nog wel naar wat haal je uit de klinische psychologie, wat kun je uit communicatiewetenschappen halen, wat kun je uit creative writing halen. Dus het is breed, maar het doel is steeds begrijpen waarom mensen doen wat ze doen, om vanuit daar, vanuit het inzicht gedrag te veranderen, beetje bij beetje.
Zijn we eigenlijk bezig dan met mensen manipuleren om te doen wat jij wilt doen?
Meteen die vraag.
Ja!
Ja, heb je ook goed. Ja en nee. Ik denk, er is een beetje een angstbeeld dat je mensen tegen hun wil allerlei dingen kunt laten doen.
Ja.
En dat is eigenlijk, als je kijkt naar de wetenschap, dat lukt bijna niet. Dat is eigenlijk niet te doen. Dus een beetje het prime. En dit zijn van die onderzoeken dat je in een bioscoop heel kort cola blikjes laat.
Ja, en dan in de pauze gaat iedereen dat bestellen.
Ja, maar dat is allemaal niet repliceerbaar, niet bewezen.
Oh,
dus, dat kan eigenlijk niet. Tenzij, als mensen heel erg al dorst hebben, weet je wel, dan.
Ja.
Maar je kunt niet mensen tegen hun wil dingen laten doen. Dus dat valt wel mee.
Dus die wil is er dan dus eigenlijk al. Want als ik op een terras zit in de zon en iemand loopt met een schaal bitterballen rond, heb ik daar ineens ook zin in.
Ja,
maar dan was dat associatieve eigenlijk latent al aanwezig of zo.
Ja, dus als je het echt niet wil, ga je het niet doen. Ook al krijg je nog zoveel bitterballen subliminaal naar je voorgeschoteld.
Als we hem naar organisaties trekken, dan gebeurt er natuurlijk veel dat er verandertrajecten zijn, dat mensen daarin mee moeten bewegen of ze liggen eruit als ze niet mee kunnen in die verandering. Die kunnen heel organisatiebreed zijn of maatschappijbreed soms.
Mm-hmm.
Of veel kleiner. In coronatijd moest natuurlijk iedereen ineens gaan thuiswerken.
Ja.
Na coronatijd moest ineens iedereen weer 2 dagen op kantoor komen werken.
Ja.
Dat zijn veranderingen waarvan we dan ook wel eens het hebben over... Ja, is dat iets waarvan het realistisch is dat mensen daar intrinsiek door gemotiveerd raken?
Ja, dat is een goede vraag. Ja.
Of soms is het gewoon corvée ook.
Ja.
Moet je gewoon iets doen wat je niet leuk vindt.
Ja.
Maken jullie dat onderscheid ook?
Ja, we...
Jullie psychologen?
Ja, wij als psychologen. We proberen altijd een analyse te doen. Hè? Dus we beginnen nooit met de oplossing of het mm-hmm. kanaal. Dus we kijken altijd eerst van waarom is het huidige gedrag er?
Mm-hmm.
En dan kijk je inderdaad ook naar, is dit eigenlijk intrinsiek? Sluit het aan bij de waarden die mensen hebben? Of zijn dit de waarden van de organisatie? Of zit daar een kloof tussen, ja of nee? Zijn de externe of extrinsieke prikkels waarom mensen dit wel of niet doen?
Yeah.
Dus dat breng je allemaal in kaart. En vanuit daar kijk je, wat is dan de brug die je moet slaan om mensen dit wel te laten willen?
Yeah.
En er zijn opdrachten waarvan we wel eens zien van, ja, dat die vraag is te groot. Of dat, dus als je bijvoorbeeld kijkt naar heel veel... Als we kijken naar jongeren bijvoorbeeld, dat is wel misschien een interessante doelgroep bij. Want jongeren doen vaak risicovolle dingen en dat vinden we als volwassenen dan ontzettend vervelend.
Ja.
Wat logisch is, want ze doen ook echt gevaarlijke dingen. Dus we hadden het net over, in het voorpraatje, over tieners die fietsen en die dan telefoon
op de telefoon kijken.
Nou, dus daarvan, en daar gebeuren allerlei vervelende ongelukken mee, dus dat wil je niet. Maar kun je tieners intrinsiek motiveren om dat niet te willen? Dat is best een lastige.
Yeah.
Als je gaat analyseren waarom doen tieners dit, dan is dat hebben we gedaan, een aantal van die campagnes. Ga je mensen, je kijkt in de literatuur, je gaat met tieners interviewen en dan kom je erachter dat de FOMO, de fear of missing out, die is echt heel erg groot. Dus het idee is, op de fiets, voordat je in de klas zit, is er al van alles gebeurd. Is er al van alles besproken. Ja. En op het moment dat je in die klas zit en je hebt het allemaal niet meegekregen.
Dan kun je niet meedoen.
Sociale
uitsluiting.
Ja, en bijvoorbeeld die sociale uitsluiting. Uitsluiting, dat stuk in het brein.
Ja.
Dat is hetzelfde stuk in het brein waar je fysieke pijn hebt.
Ja, precies.
Het is echt heftig.
We voelen echt fysieke pijn dan.
Ja, dus het is echt een enorm alarmsignaal dat vanaf gaat. Dus is het dan reëel om te zeggen, dat mag je allemaal niet meer doen, dat mag je allemaal niet meer voelen. Ja. Dus dat geeft iets, dan is die kloof echt heel ver.
Ja.
En dan kom je er dus niet met een aantal van die waarschuwingen of proberen de risico's uit te leggen. Want dat sluit niet aan bij het psychologisch landschap.
Nee.
Dus je zult dan, dat kunnen we ook op raken, dan zul je op andere manieren moeten kijken naar hoe kan ik hier die doelgroep triggeren, mm-hmm. dat ze voelen, mm-hmm. oh nee, maar dit is voor mij ook belangrijk.
Ja.
Niet omdat die volwassenen het zeggen of de norm is dan. Maar nee, voor mij is het belangrijk om
iets precies. Dus alleen maar zeggen, dit is corvée, dit moet je doen of dit mag je niet doen. Ja, dat werkt natuurlijk.
Ja, tenzij de extrinsieke prikkel zo groot. Ik bedoel, het kan, hè. Je kunt intrinsiek proberen te... Misschien moet ik dat eerst nog uitleggen. Dat is wel hoe we kijken. Even iets uitgezien.
Ja.
Dus als je kijkt naar... Uiteindelijk zijn wij, denk ik, als gedragsveranderaar bezig met de vraag, hoe breng je mensen in beweging?
Ja.
Dat is een beetje de... En motivatie, dat is leuk, ik vind dat leuk, maar het komt ook vanuit het Latijnse woord bewegen, moveren betekent bewegen.
Ja, okay.
Dus hoe krijg je mensen in beweging? Ja, en dat zit in vrij primaire bronnen van motivatie. Dus heb ik honger, heb ik pijn, mm-hmm, is het koud, mm-hmm, is het warm, mm-hmm. Dat brengt je in beweging.
Precies.
Dat gaat vrij onbewust, dat is niet iets waar je rationeel over nadenkt. Maar het gaat ook over hogere orde. Dus je had het net over uitsluiting, voel ik me verbonden met de groep?
Precies.
Als niet, dan gaat ook een aranje handje af. Nog hogere orde, en dan zit je veel meer in prefrontale cortex, gaat het over wie wil ik zijn, wie ben ik, wat is mijn gewenste zelfbeeld en handel ik in lijn met dat ideaal.
Yeah.
En dus op al die lagen kun je mensen motiveren.
Yeah.
Dus wij zeggen het niet per definitie, het moet altijd intrinsiek of het moet altijd extrinsiek. Mm. Het is puur afhankelijk van wat wil je bereiken.
Yeah.
Dus extrinsiek kan... Maar dan weet je dat er geen transfer gaat zijn naar andere situaties. En bijvoorbeeld bij nudging, dat is voornamelijk extrinsiek mensen prikkelen om op dat moment, bijvoorbeeld jongeren, het zijn vaak jongeren, is wel vaak de doelgroep, stoppen niet bij een stoplicht.
Ja.
Dus want ze kijken op hun telefoon.
Ja.
Dus we gaan een rode streep projecteren op de grond.
Ja, want die zien ze wel.
Die zien ze wel, want ze kijken naar beneden. En dan stoppen ze inderdaad.
Ja.
Maar dat is alleen op dat stoplicht. Ze gaan niet nadenken over, goh, is het eigenlijk, zou ik eigenlijk dit ook in andere situaties moeten doen? Het is puur exercitie, even die prikkel.
Ja.
En dat is oké. Als dat werkt op die locatie.
Dus dat zou ook, zou je dan bijvoorbeeld mensen doen werk dat ze niet per se heel leuk vinden, maar ze krijgen er wel redelijk voor betaald?
Ja.
Dat is zo'nzelfde soort prikkel dan, toch?
Ja.
Of boetes?
Ja, dus transactioneel leiderschap is vooral dat.
Ja.
Toch? Is gaan nadenken, hoe kan ik mensen prikkelen, belonen en dat ze daarvoor dingen doen?
Ja.
En als dat klopt en die prikkel is groot genoeg, ja prima. Ja. Het enige risico is op het moment dat je de prikkel weghaalt, vervalt het gedrag.
Ja, precies. En bestaat er ook nog zoiets als dat zo'n prikkel kan uitwerken of zo? Dat het op een gegeven moment niet meer werkt?
Ja, dat kan. Dus er kan gewenning zijn. Dat zie je. Met belonen valt het wel mee. Als de beloning groot genoeg blijft, dan kunnen we daar vrij lang dingen voor blijven doen. Alleen, het kost heel veel geld, want je moet blijven belonen.
Heel
goed. Maar met reminders-achtige dingen of zo, dan kan het op een gegeven moment. Dus de post-it of een mok waar dan staat op digitaal veilig. Of, nou, die ken je allemaal dan. Die gaan op een gegeven moment onderdeel worden van de achtergrondomgeving. Ja. En dan heeft het geen nieuwe nieuwswaarde meer.
Ja.
Dus dan moet je verversen. En wat ons betreft, beide kan. Je kijkt gewoon naar wat is er nodig. Is het in die situatie nodig? Of heb ik transfer nodig? Wil ik dat mijn doelgroep over verschillende situaties anders doet? Ja, dan weet je. Dan zul je iets met intrinsiek moeten doen.
Ja.
En dan nog steeds. Het kan ook een combi zijn. Je kunt eerst extrinsiek beginnen om een drempel over te komen.
Ja.
En dan langzaam intrinsiek maken. Maar dit is een mooi voorbeeld van, het maakt ons niet uit. We gaan niet meteen dan aan een oplossing. We gaan eerst gewoon kijken, waarom doen mensen dit nu?
Mm-hmm.
En is dat extrinsiek, intrinsiek? En pas als we dat begrijpen, echt in de vingers kijken, dan kijken, oké, wat zijn dan knoppen waar we aan moeten draaien als we het willen veranderen?
En denk je dat we dat op de werkvloer ook zouden moeten doen? Dus dat, ik zie wel veel in organisaties dat MT's of leidinggevenden bezig zijn met, we hebben een nieuw plan, of er is een verandering. Hoe krijg ik mijn mensen mee?
Ja.
En die zijn niet per se bezig met, waarom doen ze eigenlijk nu wat ze doen en wat zijn dan?
Nee, dus moet je altijd. Zou ik het aanraden? Ja, zou aanraden om dat te doen. Omdat je oplossing en je strategie en je aanpak wordt zuiverder als je begrijpt waarom de status quo er is.
Ja.
Want die heeft allerlei voordelen voor de doelgroep.
Ja, precies.
Anders is het er niet.
Ja.
En als je dat niet begrijpt, ga je waarschijnlijk dingen niet zien of tegen dingen aanlopen.
En misschien brengt het onderzoeken van waarom ze nu doen, wat ze doen.
Ja.
Misschien brengt dat je wel bij een van die andere lagen die jij net opnoemde.
Ja.
Geeft het je informatie daarover.
Ja. Ja, en heel veel is natuurlijk, je hebt de organisatiedoelen aan zich en die blijven misschien bestaan, maar de manier waarop je het verpakt en welk verhaal je eraan hangt, dat kun je natuurlijk, daar kun je wel heel veel nog aan aanpassen en laten aansluiten bij dingen die dichter bij de doelgroep liggen.
Ja, dus je had het eerst over raken, nu noem je de verhalen die we daarover vertellen, dus het lijkt me een mooi bruggetje om daar eens wat, want jij werkt veel met narratieven en storytelling of verhalen, toch?
Ja, ik vind dat. Maar dat is ook een beetje mijn hobby. Maar ik vind dat het meest fascinerende aan ons vakgebied.
Yeah.
En dat is wel een weer wat relatief nieuwe laag binnen de gedragsverandering. Dus gedragsverandering als vakgebied is echt ontstaan meer vanuit het nudgen. Dat heeft het wel echt groot gemaakt. Dus een nudge is een kleine aanpassing in de omgeving.
Ja. Yeah.
Dus niet, dus geen straf of boete of beloning of wat dan ook. Het idee is, je past iets aan in de omgeving. Mensen behouden hun keuzevrijheid.
Mm-hmm.
Als je het niet wil, hoef je het niet te doen. Mm-hmm. Maar we nudgen een klein beetje de juiste richting op.
Doe je dit ook met je kinderen?
Dat is een goede vraag. Minder. Ik denk, ben wel. Nee, mijn vriendin is pedagoog. Dus dat die meer.
Arme kinderen.
Ja, dat is wel erg. Ja. Ik gebruik veel keuzevrijheid, maar dan hebben wij de kaders van de keuzes bedacht.
Ja, precies. Ja. Wil je de groene of de gele broek? Je gaat in ieder geval een broek aantrekken.
Ja, dat werkt. Nee, nudging valt wel mee, denk ik. Maar daar is het begonnen. Dus dat heeft weinig te maken met de intrinsiek of met narratief of hogere orde van motivatie.
Ja.
Dat heeft daar niet veel mee te maken. En vanuit daar is het wat meer gegaan naar wat meer omgevingsinterventies, denk ik. Dus gek genoeg is binnen Nederland, en dat zie je ook een beetje in Spanje en andere landen, is het echt groot geworden op afvalproblematiek, gedragsverandering. Dus mensen plaatsen vuilniszakken naast de container in plaats van erin. Dat is voor heel veel gemeenten een enorm probleem. echt kun je tonnen geld mee besparen als je dat oplost.
Ja.
Dus daar zijn allerlei interventies geweest om ervoor te zorgen dat mensen dat niet meer doen. Door normen te gebruiken, door commitment te gebruiken. Dat soort interventies.
Ja.
Is allemaal leuk en interessant, maar is niet heel gaaf. En toen wel. Dan heb ik het over 20, 15 jaar geleden.
Ja.
Wat mij veel meer fascineert is toch wel die intrinsieke bron raken.
Yeah.
Wat veel meer gaat over die hogere orde van motivatie. Over wie ben ik, wie wil ik zijn. En handel ik in lijn met mijn ideaal. En daar zijn narratieven heel geschikt voor. En dat wat wij als eerste willen doen is dingen begrijpen. Dus verhalen dat die heel goed werken, dat weten we al millennia natuurlijk. Maar hoe het psychologisch werkt, dat is eigenlijk vrij recente wetenschap.
Okay.
En daar zijn we gewoon in gaan duiken. Van kunnen we daar iets over zeggen vanuit de psychologie? En later hebben we gekeken, oké, als we dat in de gaten hebben, kunnen we dan alle kennis die al voorhanden is als het gaat over creatief schrijven. Schrijven als ambacht is al heel oud. Dus de hero's journey, dat soort dingen. Kun je dat combineren? En daar zijn we nu een beetje, dat we langzaam die werelden weten te verenigen. En daardoor wordt het inzicht en denk ik nog beter. En kun je het ook makkelijker inzetten om een doelgroep te raken, zodat ze iets meer gaan willen.
Ja. Ik heb nog een vraag over die hoe jij het noemt, hogere orde van motivatie. Over dat hele wie ben ik?
Ja.
En want ik denk dat er een hele generatie is van mensen die daarmee bezig zijn en gewoon in een soort, ik ben 25 en ik heb een soort identiteitscrisis.
Ja.
En dus ik ga naar Bali en ik ga daar uitvogelen wie ik ben.
Ja.
Nou, ik vraag me af of we dan ook hebben over orde van.
Ik denk het wel, maar dat is een extreme variant. En
ze zijn er vrij veel.
Ja, ze zijn er wel veel, maar dat is wel een extreme identiteit.
Ja, okay.
De identiteitscrisis is zeg maar, dat is eigenlijk die cognitieve dissonantie. Hè? Dus wat je nu beschrijft, denk je bent 25 jaar, je had een beeld van waar je zou staan.
Ja.
En dat klopt niet met waar je nu bent. Dus dat is echt een nagevoel. Dus Leon Festinger is de psycholoog die dit ooit heeft bedacht, die cognitieve dissonantie. En hij plaatste dat op dezelfde orde van grootte als dorst en honger hebben. Zeg maar. Dus op het moment dat er een kloof is tussen wie ben ik en wie wil ik zijn, heb je daar zoveel last van, dat je bijna niks meer uit handen krijgt. Dat moet opgelost worden. Dus dan zou je naar Bali kunnen gaan. Maar er zijn andere manieren om dat op te lossen. Maar dat is wel een beetje waar we het over hebben. Alleen het kan ook veel kleiner. Dus dat kan ook gaan over, ik word nu door mijn organisatie gevraagd meer declarabel te zijn.
Ah ja, terwijl ik het eigenlijk deed voor mijn cliënten.
Precies. En dan krijg je ook al, daar komt ook al wat spanning op. Ja. Maar waarom doe ik eigenlijk wat ik doe? En is dit nog wel waarom ik ooit voor de baan heb gekozen?
Ja.
Dus dan heb je niet een hele identiteitskiezen, maar daar zit wel spanning.
Poeh, maar ik denk, mijn moeder zat in het onderwijs.
Ja.
Daar zag ik dit heel veel.
Ja.
Dat die bureaucratische en administratieve last zo groot werd dat ze amper nog toekomen en überhaupt lesgeven. Laat staan dat je daar nog een beetje plezier in hebt.
Ja.
Dat is echt wel een groot. En ik gok dat in de zorg ook heel herkenbaar is.
Ja, zeker. Maar bijna elke organisatie waar een verandering is, ligt dit op de loer natuurlijk. Hmm. We toetsen eigenlijk voortdurend alle prikkels en alle veranderingen die over ons heen komen, die worden eigenlijk getoetst aan al die verschillende bronnen van motivatie. Yeah. Dus hou ik voldoende autonomie? Voel ik me nog verbonden genoeg? Yeah. Past dit bij mijn zelfbeeld of niet?
Yeah.
Daar kunnen allerlei alarmsignalen afgaan.
Yeah. En wat dan?
Ja, eerst begrijpen wat er aan de hand is. En of dat voorbeeld wat je net gaf, dan helpt het bijvoorbeeld al. En want echt begrip is nog wel, dat is nog wel wat anders dan een beetje begrijpen.
Ja. Yeah.
Echt begrip gaat bijvoorbeeld over, weet ik wat de waarden van mijn werknemers zijn? Of of mijn doelgroep zijn? Dus, de waarde van heel van zwart kun je daarvoor gebruiken bijvoorbeeld. En als ik die leg naast de waarde van het nieuwe vijfjarenplan dat we hebben geschreven, voel ik daar spanning op? Yeah. Liggen die uit elkaar, ja of nee? En zo ja, wat hebben we daarmee te doen?
Yeah.
Ik wil niet zeggen dat je alles moet aanpassen. Soms is het gewoon, en we willen ook die kant op.
Yeah.
Maar dan draag ook de consequenties en erken dan ook naar je medewerkers, dat is inderdaad een kloof. En dat is inderdaad anders. Ja. Maar we hebben er goed over nagedacht, we moeten toch die kant doen. Maar goed, het begint dus echt met goed begrijpen. Wat doet? Wij gebruiken de ACDR voor. Dus dat is een framework gewoon een soort toets op, want er zijn honderden factoren die je in kaart kunt brengen. Ja. Maar om het even grof, heel kort samen te vatten, we kijken naar de A staat voor architecture, dus welke rol speelt de omgeving?
Ja.
Dus deze verandering, welke rol KPI's veranderen die bijvoorbeeld, of de systemen die je gebruikt, maar ook de veranderende normen, is de psychologische veiligheid. Dus alles wat in de context zit rondom een persoon, hoe ziet dat eruit?
Ja.
C staat voor competentie. Dus wat vraag ik van mijn doelgroep?
Zijn kunnen ze dit?
Ja, kennis, middelen, maar ook het vertrouwen.
Ja.
Dus kennis is een vrij makkelijke, maar feedback geven. Ik weet misschien hoe ik het moet, maar durf ik het ook te geven? Dat is wat ander aspect. D staat voor drijfveren. Wat brengt ons dichter bij een bepaald gedrag? Dus is het, sluit het aan bij mijn waarden of niet? Zijn er soort psychologische reflexen, schaarste, sociale bewijskrachten? Wat zet het beloningssysteem aan om er dichterbij te komen? En de R staat voor weerstanden. En die skippen we heel vaak, want in traditionele marketing gaat het vooral over het activeren van het beloningssysteem. Ja, ja, ja. Maar weerstanden zijn, en die zie je vaak bij organisatieveranderingen, zijn een hele gezonde manier om wat ik net al had, om te toetsen van alles wat mij gebeurt, wat vind ik daar eigenlijk van?
Ja, ja.
Dus we onderscheiden de drie in de psychologie. En narratieven zijn interessant omdat die op een soort slimme manier veel van die weerstanden om zijn, omdat ik het zelf heb. Maar de eerste weerstand is reactance en die komt voort uit onze behoefte aan autonomie.
Ja.
En dat is een hele gezonde behoefte. Dus we willen
en als
de veiligheid.
Iemand mij vertelt dat ik iets anders moet gaan doen, dan voelen we dat direct.
Ja, ja. Dat is vervelend. Ja. Dus we willen de veiligheid van de groep. Dus allemaal helemaal. Ja. Maar binnen die groep wel een beetje zelf aan de touwtjes kunnen zitten.
Precies.
En als ik tegen jou ga zeggen, ik weet niet, ik denk dat jij een hele hoge autonomiebehoefte hebt. dan word je daar boos van.
Ja.
Maar dat is ook goed.
Ja.
Dat is heel gezond.
Tell me what to do.
Precies. En daar kun je met framing kun je natuurlijk heel veel aan doen. Maar die weerstand richt zich vaak tegen dat gevoel. Of tegen de bron. Hè? Dus dat zie je ook vaak, dan heb je ze weer van haar.
Ja, precies. Of daar in het hoofdkantoor hebben ze dat weer lopen bedenken. Ja.
Dus dat
ze zouden dus moeten weten hoe het hier werkt.
Exact. Ja, laat ze maar eens een dagje rondlopen. Dus daar zit een woede onder.
Ja.
Dus echt, er zit heel veel energie in die weerstand. Nou, die kun je omzeilen. Of je hebt misschien je verandering aan te passen. Maar goed, dan ben je er nog niet. Dan kom je bij de tweede. Kan. En dat is skepsis. En dat gaat veel meer over onze behoefte aan zekerheid.
Hmm.
Dus we houden van een voorspelbare wereld. Dat morgen ongeveer hetzelfde uitziet als gisteren of als vandaag. Dus overal, ook daar, als je een ander intranet of uren schrijven gaat anders. Of weet ik veel wat. Dan zegt dat systeem, maar wacht even, dit is anders.
Ja.
Is dat wel verstandig? Dus het is veel meer twijfelen, vragen stellen, sceptisch zijn, discussie. Van.
Ja, en dit is de categorie, maar het werkte toch, we doen dit al 20 jaar zo.
Oh, ja, precies.
Het werkt toch prima?
Ja.
Al 20 jaar, hoezo moet het dan
moet
nu
het
anders?
Ja. Ja, ook een hele gezonde, want die veranderingen kosten ook energie. Die zijn, dus dan moet je goede reden hebben om dat te doen.
Ja.
En de laatste is inertia. En dat komt voort uit onze ook weer gezonde behoefte aan energiebehoud. Dus in al die evolutie was energie natuurlijk ontzettend schaars.
Ja, ja.
Dus je moet het uitgeven aan verstandige dingen.
Ja.
En de verandering van de organisatie komt niet automatisch in de top 3 van belangrijke dingen voor een individu.
Dus daar gaat niet automatisch mijn energie
naartoe. Nee, ook al ben ik het ermee eens. Dus bij inertia is het
wauw.
Goed, laten we dit gaan doen. Klopt, het is een verstandig plan.
Ja.
Ik heb geen reacties, ik ben niet sceptisch.
Ja.
Gaan we doen. Volgende week vraag ik je, heb je het gedaan? Dan zeg je, oh nee, vergeet.
Oh nee, ben je niet aan toegekomen.
Nee.
Ja.
Dus wel willen, maar niet doen.
Ja.
En deze weerstanden kom je eigenlijk altijd tegen.
Ik vind het wel super interessant om dit eens te gaan zien als interessante signaal. Sterker nog, het zou dus eigenlijk veel gevaarlijker zijn als je met een grote verandering komt en mensen zeggen, oh ja en amen, en die gaan dit direct braaf doen. Dus het is dus eigenlijk een hele onnatuurlijke reactie.
Ja, dan zou ik argwanend van worden en een beetje bang van worden.
Ja,
ja. Ja, je komt het. Ik heb nog geen project of casus of verandering gehad waar weerstand geen rol speelt.
Nee, precies. Nee.
Het is een logische, fundamentele behoefte.
Ja. Ja.
Maar dus dan moet je, denk ik, omarmen en heel goed kijken naar wat is terecht, wat heb ik aan te passen. En er zijn manieren om natuurlijk die weerstanden wel te reduceren. En, dus als je, en dat heeft te maken met die fundamentele behoeften die eronder zitten. Dus als er reactance is, hebben mensen een gevoel van autonomie nodig.
Ja.
Dus ze voelen je bent nu te veel aan het bepalen voor mensen.
Ja.
Dus dan heb je iets van autonomie terug te geven.
Ja.
Of keuzevrijheid te geven. Ja. Of En dat is spannend, maar als je het niet doet, dan blijft die weerstand er.
Ja, ja.
Als er skepsis is, heb je zekerheid te geven op een manier. Dus dat gaat over garanties bieden, over hulplijnen, over... Ja. We staan altijd voor je klaar als je vragen hebt, kom bij ons en we lossen het wel op. Ja. Of als dit niet werkt, draai het terug.
Precies, of we gaan het eerst uitproberen en dan hebben we het er over 3 maanden weer over hoe het gaat.
Ja, al zijn pilots worden veel gebruikt en die zijn een beetje giftig nu. Dus daar moet je goed over nadenken, dat mensen voelen die...
Luister niet naar mijn tips, luister naar Timon.
Mensen voelen die wel aankomen. Nee, maar als je het goed framed, kan dan. En bij Inertia is het, kan ik de stap dus kleiner maken, want het kost te veel energie.
Ja.
Dus kan ik gewoon al tevreden zijn met het eerste stapje. Ja, en als je daar bent, ga ik naar het volgende.
Ja,
het volgende.
Duurt
langer, dat snap ik allemaal wel. Vaak is er haast. En met goede reden. Maar als je echt wil dat er verandering is, moet je vaak iets langere adem hebben.
Ja.
En narratieven, want daar wil ik naartoe. Narratieven zijn een mooi middel om veel van die weerstanden eigenlijk bij voorbaat al een beetje te voorkomen.
Ja, omdat je het al op een bepaalde manier framed en wat voorzichtiger bent of zo.
Ja, dus deels omdat je huiswerk goed hebt gedaan en waarschijnlijk in dat narratief dichter bij de waarde van je doelgroep zit.
Ja.
Dus die herkennen zich er meer in.
Ja.
Deels omdat een narratief een wat minder directieve opdracht is, maar mensen halen hun eigen boodschap daar.
Mm-hmm, mm-hmm.
En dan ligt bijvoorbeeld de eerste weerstand al veel minder op de loer. Want er is niemand die heel expliciet zegt, jij moet dit doen.
Ja.
Het is, je ziet een verhaal en je haalt daar zelf een boodschap uit. En je denkt, oh ja, dit is wat ik zou moeten doen.
Ja,
en dat is een veel fijnere manier om die informatie tot je te doen.
Ja, als wij worden gevraagd om verandertrajecten te begeleiden of om een team te begeleiden dat te maken heeft met een nieuwe manier van werken of zo.
Ja.
Dan vraag ik wel eens aan leidinggevenden ook op voorhand al. Laten we ook eens gaan kijken naar hoe je dit überhaupt gaat brengen aan de organisatie of aan het team.
Ja.
Nee, dat lukt dan wel.
Ja.
Want ze hebben heel helder wat de visie is.
Ja.
Dus vaak hebben we dat natuurlijk ook geleerd. Hè? Dus vanuit de why praten en vanuit de bedoeling. En waarom doen we deze verandering?
Hebben ze het dan ook... Want dit herken ik.
Ja.
Hebben ze het dan ook al heel... Want dat is een andere puzzel die we vaak zien. Hebben ze het ook al heel concreet gemaakt? Of zijn het nog vrij abstracte...
Vaak is het heel abstract.
En pijlers, ja.
Vaak is het heel abstract en dan komen wij erbij om dat concreet te maken. Precies. In wat vraagt dit dan van ander gedrag, bijvoorbeeld bij medewerkers.
Ja.
Maar ik kan me voorstellen dat er nog wel wat elementen zijn. Mensen die dit nu luisteren, die denken, oh ja, ik heb over een maand heb ik zo'n verhaal te brengen aan mijn organisatie.
Ja, kom pas helemaal aan het eind, wat mij betreft. Dus überhaupt of het een verhaal moet zijn, is ook eerst je huiswerk goed doen om te kijken van... Hoe gaan mensen reageren op waarom doen ze nu wat ze doen? En vaak heb je, ik zei net die letters, die ACDR.
Ja.
De meeste interventies zijn dat je aan heel veel verschillende knoppen te draaien hebt. Dus heb je het systeem eerst ook nog anders in te richten, zodat het nieuwe doelgedrag wat makkelijker wordt en het probleemgedrag wat moeilijker. Heb je voldoende nagedacht over, hebben mensen echt de kennis, hebben ze het vertrouwen in zichzelf? Heb je voldoende nagedacht over, is het aantrekkelijk voor mensen? Heb je voldoende nagedacht over de weerstand? En als je, dus dat komt allemaal eerst.
Ja.
En
doe je huiswerk.
Ja, doe echt. Maar het kost heel veel tijd en we hebben nooit tijd. Dus ik weet, dat is geen aantrekkelijke boodschap. Maar dat is bijna altijd hoe je de meeste hoofdpijn en het gedoe later voorkomt. En pas als je dat scherp hebt, daarna ga je dus kijken naar... Oké, wat heb ik dan te doen? En dan kan het zijn dat je... Vaak moet je ergens natuurlijk, je moet mensen meenemen. En je zal het
een keer moeten vertellen,
precies,
toch?
Ja, maar het idealiter heb je dan al heel veel van het huiswerk gedaan... Zodat de vraag ook reëel is. Wat je vaak ziet is, we gaan dit doen.
Mm-hmm.
En dan komen we daarna achter dat er nog allerlei obstakels zijn. Ja. Bijvoorbeeld met internet werkt nog helemaal niet mee. Ja. Of we moeten met AI werken, maar dit protocol zegt dat dat op dit vlak helemaal niet mag.
Precies.
Nou, allemaal van dat soort dingen. Dus dat wil je het liefst allemaal al gedaan hebben. Zodat de landingsbaan eigenlijk klaar staat.
Ja.
En dan zou een narratief een oplossing kunnen zijn. Maar dat hoeft niet. Maar ik vind het zelf gaaf. Dus vaak is het ja. Ja, maar het is wel belangrijk. De hoofdboodschap is ook niet narratieven moet je altijd doen. Als je narratief doet, weten we er vanuit de psychologie nu steeds meer van. En is het interessant en zijn er pointers.
Ja.
Maar alleen als je denkt dat het zinnig is om te doen.
Precies. Ja. En dat volgt pas uit
als je analyse.
Huiswerk, als je huiswerk goed hebt gedaan.
Ja, dus wat jij net zei van... het plan is af. Dat zijn vaak 5 pijlers. Ik weet niet zo goed. Is dat ook jouw ervaring? Zijn vaak 5?
Dat weet ik niet. Ik ga er wel eens op letten.
Maar wij schrijven ze zelf ook. En dan zijn het ook vaak 5.
Zijn er ook 5?
Ja, dus het is niet om anderen af te vallen. Je werkgeheugen is 3 tot 7. Dus ik denk, dit is denk ik een logische stap. Je komt op 5. En daar staan dan dingen als samenwerken, eigen regie op van alles en nog wat, proactief. Dat ken jij ook allemaal. En dan is de hoop een beetje van, ja, dat is duidelijk. Mm-hmm. En dan gaan we dat neerleggen en dan gaan mensen dat zelf vertalen naar wat dat betekent voor hen. Maar zo, ja. Dus als je dat kunt doen, als je dan een verhaal brengt, en als je het goed brengt, er komt de Olympische sport erbij, die vertelt over hoe belangrijk samenwerken was in zijn of haar route naar Olympisch goud, dan kun je mensen wel even emotioneren. Yes. Dus die zijn dan echt misschien wel geraakt. Oh ja, samenwerken, echt belangrijk. Maar na 10 minuten dooft dat natuurlijk. En dan de volgende dag doe je gewoon wat je altijd deed.
Ja, en als iets niet concreet is, dan komt toch ook die angst van, ja, die onzekerheid en wat wordt er dan precies van me verwacht?
Letterlijk, je kunt, ik weet niet of dit, mogen we het over het brein hebben of gaat dat te diep?
Nou ja, we zitten ook al over onze tijd.
Oké. Okay.
Dus ik gok dat je nog een keer moet langskomen hier.
Ja.
Kan mij het schelen. Fiets nog maar even
2 minuten.
Ja.
Dus dit gaat niet in 2 minuten. Maar ik ga het proberen snel
te doen. Dit gaat van je tijd af nu, hè?
Ja, dat heb je gelijk. Er zijn in ons brein een soort van 2 systemen.
Ja.
In de evolutie was gedrag er eerst. Dus het begon bij een eencellige. Die hebben 2 fundamentele bewegingen. Een approach-beweging en een avoidance-beweging. Yeah. Approach naar dingen, in dat geval pH-neutraal water. Maar wij hebben die ook. We zoeken fijne, gunstige dingen op die belonend zijn. En we gaan weg van dingen die we vervelend vinden.
Gevaarlijk. Ja.
Precies. En een eencellige heeft geen cognitie. Dus die kan hier niet over nadenken, maar hij heeft al wel gedrag.
Yeah.
En hetzelfde geldt voor ons. Dus in dat oerbrein, dat is een beetje een suffe term, maar veel mensen gebruiken dat nog. Dat oerbrein zit actie. Dat is helemaal gericht op perceptieactie. Dus ik zie een prikkel.
En ik reageer.
Ik reageer. Yeah. Wat veel later als een soort extra kunstje bij de mens is gekomen, dat wij in abstracties kunnen nadenken. Dat we over iets kunnen nadenken zonder in actie te schieten.
Mm-hmm.
Dus ik kan over allerlei hypotheses nadenken. Mm-hmm. Als ik kan denken, als ik dit ga zeggen, wordt verleden waarschijnlijk boos. Dus weet je wat, ik zeg dat niet.
Yeah.
De meeste, een hond kan dat niet. Die moet uitproberen en dan komt hij erachter dat het een slecht idee was. Maar dat zijn 2 verschillende systemen in het brein. Dus als je mensen in een hersenscanner legt en je laat ze nadenken over concrete voorwerpen, dus denk eens na over een glas water, dan zie je activatie in de premotorische cortex. Dus het brein is al bezig met bewegen. Met ik kan hier iets mee. Laat je ze nadenken over abstracte termen als vrede, dan zie je die activatie in de premotorische cortex niet. Dus er is geen link dan in ons brein naar wat heb ik te doen. En in die plannen gaat het dus altijd over die abstracte dingen.
Ja, natuurlijk.
Maar het brein gaat niet automatisch naar, dat betekent voor
dan
mij
dan snap
morgen
ik wat ik te doen heb. Of dan snap mijn lijf wat.
Dus dat heb je helemaal, en dat is ook weer heel vervelend, heb je helemaal uit te werken.
Ja.
Voor elke afdeling, voor elk team, voor elke context.
Ja.
En dan, als je dan een narratief brengt.
Heb je dat als leidinggevende te doen of kun je dat samen met je medewerkers?
Samen. Ja. Ik denk dat prima is dat op die hele hoge orde dat... Want als leidinggevende heb je vaak ook informatie die niet iedereen heeft. Ja. En weet je. Dus dat is prima. Maar uiteindelijk zou ik dat, zeker dat hele concrete gedrag, wil je in co-creatie met met het team doen.
Ja, ja.
Hier stop ik met praten.
Oh, ja. Ik vind het ook jammer. Ja. Want ik had heel graag verder met je gepraat. Nogmaals, volgens mij moet je gewoon een keer terugkomen. Want in die narratieven zijn we eigenlijk helemaal niet zo heel
Heel erg ingedoken. Je hebt veel context uit te leggen.
Ja.
Ja. Tenminste vind ik.
We doen gewoon een sequel en dan moeten mensen eerst deze luisteren. Timon, dank je wel.
Graag gedaan.
Ik heb ervan genoten. En als ik er iets uit mijn luisteraars mag aanraden om mee te nemen, is om die weerstand, dat onderscheid te kunnen maken in die 3 soorten weerstand. En dat dus niet te zien als, daar heb ik het maar even mee te doen. Ik moet maar even doorbijten totdat ze ermee ophouden. Maar het echt te zien als informatie.
Ja, top. Eens.
Nou, fijn. Dankjewel.
Graag gedaan.